van harte welkom bij de Bijbelpodcast van Christen voor Israël. Met interessante sprekers, boeiende onderwerpen en Bijbelse duiding. Vandaag heb ik in de studio professor Dr. Willem Ouweneel. Van harte welkom.
Dankjewel.
En we gaan het hebben over het volgende onderwerp. Want als je het over Israël hebt, dan zijn er heel erg veel misvattingen over hoe dingen zijn gegaan in het ontstaansproces van Israël en hoe het er nu aan toe gaat. Om een voorbeeld te noemen, er wordt gezegd Israël is een koloniaal project van het Westen. Ander voorbeeld, Joden hebben het land ingepikt van de Palestijnen. Of een twee-staten-oplossing zou dé oplossing zijn voor het probleem wat we nu zien. Maar de vraag is of die aantijgingen kloppen. En daar ga ik het met jou over hebben, Willem. Jij hebt onlangs op C-Vandaag, een christelijke website C-Vandaag, heb jij 14 stellingen gepubliceerd over Israël. Waarom vond je dat nodig op dat moment?
Dat vond ik nodig omdat ik merkte bij mensen, ook bij christenen, maar zeker bij niet-christenen, een heleboel misverstanden over de historische achtergronden. Mm-hmm. Dat waren geen theologische stellingen zozeer. Het ging erom een aantal feiten die volgens mij als een paal boven water staan te verduidelijken, maar die absoluut noodzakelijk zijn om te begrijpen wat er aan de hand is.
Ja, we gaan die 14 stellingen zo meteen doornemen, maar even een kleine terugblik, want hoe heb jij de afgelopen 4 weken gevolgd, het nieuws wat Israël is?
Ik heb al heel intensief meegeleefd vanaf het allereerste moment. Als nieuwsfreak was ik zaterdag 7 oktober al heel vroeg erbij. Mm-hmm. En een van de dingen die mij het meest trof was dat die Hamas-beesten die zo tekeer gingen, 1400 Israëli's, niet alleen vermoord hebben, maar ook beestachtig hebben behandeld. Wat me opviel was hun voortdurende roep Allahu Akbar. Mm-hmm. En dat betekent in dit verband, als het tegen Israël gaat, onze God is machtiger dan de God van Israël. Mm. En toen begreep ik vanaf het eerste begin, dit is een geestelijke strijd. Dat is bij Oekraïne, Rusland kun je dat zo niet zeggen. Hier gaat het om een geestelijke strijd tegen de God van Israël. Mm. En bij heel veel reacties die er intussen gekomen zijn, heb je deels te maken met onkunde, maar ook deels te maken met iets dat heel diep bij heel veel mensen zit. Ook bij zogenaamde christenen. Mm. En dat is een afkeer van het Joodse volk.
Ja. Ja, maar wat deed het met jou dan? Want jij volgde het nieuws.
Ja, wat het met mij deed is, ik was in eerste plaats ontzet over het feit dat Israël dit niet had zien aankomen. Ja. Daar is natuurlijk iedereen over ontzet en verbaasd, ook in Israël zelf. Ja. Wat dat betreft, als de oorlog voorbij is, dan is de vraag of Netanyahu nog lang zal zitten. Maar ten tweede ook, dit was de grootste slag na de Holocaust. Mm. 1400 Joden vermoord, beestachtig op één dag. Ja. En dan blijf je dus volgen. En dan raak je net als ieder ander mens in dat enorme conflict waarin ook de Israëlische regering zal zitten. Wat doen we? Hamas probeert te vernietigen in Gaza. Dat betekent enorm veel burgerslachtoffers. Mm-hmm. Of om die burgerslachtoffers te sparen, dan Hamas maar intact laten. En dan hebben we over een paar jaar of over een paar maanden weer een klap.
Dat is een duivels dilemma.
Dat is een duivels dilemma, letterlijk zou je kunnen zeggen.
Nu in de kerk, je noemde het net al. In de kerk merken we dat er ook een toenemend ongemak is over die term die denk ik heel veel mensen kennen. De onopgeefbare verbondenheid met Israël als Gods volk. Ja. Die verbondenheid en dat afwegend tegen wat je net noemt. Al het geweld en de bombardementen die we zien op de mensen in Gaza.
Ik moet in eerste plaats zeggen dat die term verbondenheid mij niets zegt. Mm-hmm. Die wordt gebruikt door de PKN met de beste bedoelingen. Ja. Maar in de PKN heb je mensen die modernistisch zijn, voor wie die verbondenheid een puur historische betekenis heeft. Want het is het oude volk waaruit ook ons geloof is voortgekomen. Ja. Terwijl er anderen zijn die orthodox zijn, maar vervangingstheologen. Die dus niet geloven dat die staat Israël iets met de profetieën te maken heeft. En een derde groep, en die is gelukkig groeiende, ook in de PKN, in de derde groep, die geloven niet alleen maar in die oude verbondenheid, dat zegt niet zoveel. Die geloven in de landbelofte. Dat is beslissend voor onze hele beoordeling.
Mm-hmm. Dus die belofte die toen duizenden jaren geleden is gegaan, dat die nog steeds geldt.
Die belofte houdt in dat in de eindtijd Israël teruggebracht zal worden naar zijn eigen land. Het land waar hun vaderen gewoond hebben, staat er elke keer uitdrukkelijk bij. En dat wordt verbonden, dat is dus niet in vervulling gegaan na de Babylonische ballingschap. Dat wordt verbonden met de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Ja. Dat beslist alles. Ik zag van de week een uitzending over een kerk in Bethlehem. Mm-hmm. Zo'n uitzending, het is Grieks-Orthodox, dat zijn vervangingstheologische mensen, lieve christenen, maar die hebben een totaal ander zicht op Israël dan evangelische christenen die je ook onder de Palestijnen hebt. Ik heb daar vaak gepreekt, ik ken die mensen. En die geloven in die landbelofte. Ze zijn niet altijd eens met alles wat de Israëlische regering doet.
Nee, maar
dat is een ander verhaal.
Ja.
Maar ze geloven in de landbelofte. Mm. En in die zin hebben ze ook Israël lief. En geloven ze dat de Messias zal komen. Dat Israël het middelpunt van de wereld zal zijn.
Ja, nog één vraagje voordat we naar die 14 stellingen toe gaan. Wat moeten christenen volgens jou nu doen? Nederlandse christenen die het ingewikkeld vinden in de kerk om het over dit onderwerp te hebben, omdat het zo zwaar beladen is. Wat moeten ze doen?
Dus nogmaals, het probleem is dan, over wat voor christenen heb je? Maar laten we uitgaan van die derde groep, christenen die geloven in die landbelofte. Mm-hmm. Dat betekent dat je Israël lief hebt, niet alleen maar om historische redenen, maar om Israël als een land en een volk waarin God nu bezig is, sinds 1948 vooral, om de profetieën te verwerkelijken. Mm-hmm. Dit is nog maar de aanloop, want pas als de Messias komt, dan wordt het een volle werkelijkheid. En die mensen, die zou ik zeggen, houd aan in het gebed voor Israël. Mm. Dat is misschien wat elke spreker die je gevraagd hebt zal zeggen, bid voor Israël. Maar de moeilijkheid is dan wel, maar daar komen we nog wel op, wat je dan precies voor Israël moet bidden.
Daar gaan we aan het eind over hebben. We gaan naar die stellingen toe. Zoals je net vertelde, op 7 dagen heb je een artikel gepubliceerd met 14 stellingen, omdat je merkte dat er nog wat misvattingen waren.
Ja.
We gaan ze kort doorlopen.
Goed, ik zal proberen
het kort te houden. Je begint met de benaming Palestijnen. Dat is je eerste stelling. Wat moeten we daaronder verstaan? Want we hebben het nu over conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wat zijn de Palestijnen?
Historisch betekent Palestijnen inwoners van Palestina. Mm-hmm. Dat zijn door al die 2000 jaar heen zowel Arabieren als Joden geweest. Mm-hmm. En dat is al één ding dat heel veel mensen vergeten. Het was niet het land van de Arabische Palestijnen. Mm-hmm. Er hebben altijd Joden gehoord. De kruisvaders hebben ze al geprobeerd te verjagen. Ze kwamen altijd weer terug. In Safed, ononderbroken bijna. Dus als iemand zegt, dit is Palestijns land, dan bedoelt men, dit is land van de Arabische Palestijnen. Mm-hmm. Nee, daar hebben ook altijd Joden gewoond. En ze hebben dat altijd gedaan onder vreemd bewind. Mm-hmm. Of het nou de Turken waren, of de Mamelukken, of de Britten. Maar altijd waren het Joden en Palestijnen. Dus niemand kan zeggen, dit is het land van de Palestijnen en dan bedoelen van de Arabische Palestijnen. Nee. Dat is niet zo.
Nee, maar die term wordt natuurlijk wel gebruikt in de media. Er wordt gezegd van de Palestijnen. Daarmee bedoelen we met z'n allen de Arabische Palestijnen. Niet
maar alle Joden voor 1948 in het bijzonder, die daar woonden, die heten ook Palestijnen. Mm-hmm. Die hadden geloof ik in hun Britse paspoort, of wat dat ook mogen zijn geweest, een P staan van de Palestijn.
Ja.
De Palestijnen was de gewone aanduiding voor alle inwoners van Palestina.
Dat is gelijk ook.
Eigenlijk pas onder Yasser Arafat heeft men iets bedacht als een Palestijnse entiteit. Een Arabisch volk, dat Palestijn. Dat heeft nooit bestaan. Mm-hmm. Het was een geweldig rijk waar ook Israël, het Palestina een deel van uitmaakte. Daar woonden nomaden, daar woonden Bedouinen. En wat arme boertjes, die woonden in Palestina. Maar er is nooit zoiets geweest. Ik kan uit mijn eigen ervaring vertellen. Ik ken Palestijnen van Griekse afkomst. Ik ken Palestijnen van Armeense afkomst. Palestijnen van Egyptische afkomst. Mm. Er is niet zoiets als een Palestijns volk. En merk zelfs met christenen merk ik hoe men daar geprikkeld op reageert.
Ja.
Golda Meir zei het al, er is geen Palestijns volk, is dat volkomen gelijk. Het was een uitvinding van Yasser Arafat.
Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen van nou, kan allemaal waar zijn wat je hier zegt. Maar de realiteit is dat die groep mensen, we noemen ze even voor de gemakkelijkheid Palestijnen, die woont er al 75 jaar. Als het al geen volk was, dan zijn ze het nu wel geworden.
Ja, dat vind ik best. Prima. Maar op het moment dat je gaat zeggen, kijk wat Israël doet bijvoorbeeld met dat nederzettingbeleid, dat is Palestijns land. Mm. Dan komt hetzelfde misverstand weer naar boven.
Ja.
Dat land is nooit Palestijns geweest in die zin dat het bezit was van de Arabieren. Ze zijn altijd onder vreemde overheersers geweest, tot 1948 aan toe. Mm. Toen hadden ze een eigen staat kunnen krijgen op grond van het besluit van november 1947 in de Verenigde Naties.
Ja.
Die kans hebben ze laten lopen, omdat ze, zoals ze nog steeds willen, Israël eruit wilden werken. Maar dat komt ook nog wel aan.
Je bent nu inderdaad een heleboel stellingen.
Het is moeilijk om het allemaal uit elkaar te scheiden.
We gaan naar de volgende.
Doen we.
Was er ooit een Palestijnse staat? Je hebt het net al even aangestipt.
Ja.
Misschien kan je er wat dieper op ingaan.
Er was nooit een Palestijnse staat.
Een kleine context, want dit, en ik denk dat het ook belangrijk is om te doen, en dit was ook tijdens een les van een zoontje van mijn collega die hier achter de regie doet. werd dit als een feit geponeerd. Van ooit was er een Palestijnse staat en die is afgepakt door Israël.
Ja, maar het kan iedereen weten dat het niet klopt. De Turken hebben daar, eerst was er Mamelukse Rijk, ik ga nog niet verder terug, dan de kruisvaren. Mamelukse Rijk, dat is door de Turken in beslag genomen in 1517 tot 1917, dat is makkelijk te onthouden.
Precies, toen zijn de Britten, 400 jaar.
Dat was een Turks land, dat was nooit een Palestijnse staat. Er was ook geen identiteit nogmaals, want die Turken hadden een geweldig gebied. Er woonden ook Arabieren in Jordanië en Libanon, dat was allemaal Bedouinen die onder de Turken leefden. Toen kwamen de Britten. Het was er nog steeds geen Palestijnse staat. Nogmaals, die hadden ze kunnen krijgen, hebben ze die kans laten lopen.
Maar toen kwamen de Britten daar doen?
In 1948 kwamen de Jordaniërs. Mm-hmm.
Maar wat kwamen de Britten daar doen in 1948?
Die Britten, dat was natuurlijk een van de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog. Die hadden die Turken daar verjaagd. En dat werd dan als een mandaat aan hun toebedeeld. En zij moesten daar maar tijdelijk op passen en kijken hoe ze dan tenslotte de politieke oplossing uit konden krijgen. Zoals de Fransen Libanon kregen enzovoort. Al een heel ingewikkelde toestand.
Ja.
En die Britten zaten daar wel mee in hun maag. Die hadden veel meer sympathie met de Arabieren, want die hadden olie. Dus niet hier in Israël, maar de Arabieren weer. Dus ze wilden graag die Arabieren te vriend houden, maar er was geen Palestijnse staat. Nee. Wat er in 1948 gebeurde,
onafhankelijkheid
van Israël, toen al die omliggende landen de Joden wilden verdrijven, wat niet lukte, hebben de Jordaniërs dat hele gebied, wat dus die Palestijnse staat had moeten zijn, in beslag genomen.
Dan heb je het over wat in de media wordt genoemd de westelijke Jordaanhoever.
Precies.
Judea en Samaria.
Precies. Ik heb, toen ik daar voor het eerst kwam, dat is al heel lang geleden, toen lieten die mensen mij zien, dat een Jordaans paspoort nog steeds, lang na 48. Er is nooit een onafhankelijk Palestijns land geweest. Er is geen Palestijnse staat geweest, never. Maar dan zie je die onkunde die erover is.
Maar
en het land dat we nu Palestijns noemen, daar hebben ook altijd Joden gewoond. Die waren onder diezelfde overheersers. En Palestijnen ook.
Ja.
Er zijn ook statistieken, bevolkingsregisters, dat er bijvoorbeeld in bepaalde plaatsen veel meer Joden zelfs woonden dan Palestijnen.
Ja.
Dus wie vandaag zegt dit is Palestijns gebied, die doet een geschiedvervalsing. En dat is onkunde, maar het is ook meer dan onkunde. Er zit ook iets in van het moet zo zijn als ik zeg.
Mm-hmm.
Want die Joden zitten tegen die Palestijnen.
Ja.
Men gelooft wat men graag wil geloven.
Ja, we gaan naar onze volgende stelling. Je noemde al net, in 1967 nam Israël dat gebied in wat in de media de westelijke Jordaanhoever wordt genoemd. En consequent wordt het ook bijvoorbeeld door de VN, door de EU, bezet gebied genoemd.
Ja.
Is Judea en Samaria bezet gebied?
Ja, dat hangt een beetje van je definitie af. Ze hebben het nooit bezeten sinds recente tijden dan wel te staan.
Mm-hmm.
Ze kregen het bij de toebedeling ook niet toegemeten.
Toebedeling dus, dan verwijst naar
En dan bedoel ik november 1947, toen de Verenigde Naties het land opdeelde in een Palestijns deel, zo heette dat, en een Joods deel.
Mm-hmm.
Dus in die zin is het bezet. Ze hebben het ingepikt.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat het bezet Palestijns gebied is. Alsof de Palestijnen daar wel recht op zouden hebben. Want er wonen wel veel Palestijnen, maar er hebben ook altijd veel Joden gewoond. Die zijn er al lang vertrokken, noodzakelijk. Ja. Net zoals uit de andere Arabische landen.
Ja.
Die wonen nu in de staat Israël. Maar je kunt niet zeggen ze hebben het land van de Palestijnen gepikt. Dat is zo mallig. Maar iedereen gelooft het.
Mm-hmm.
Het is bijna niet tegen te vechten.
Nee.
Tegen dat idee.
Maar wat moet je dan doen? Moet je dan wel zeggen van joh, het is niet bezet of het zit
dan... Ja, dan zeg ik, het klopt helemaal niet. Het is helemaal geen Palestijns gebied. Het is Turks gebied, het is Brits gebied, het is Jordaans gebied. En er wonen zowel Joden als Arabieren en zo is het altijd al geweest.
Ja. We gaan naar onze volgende stelling. Want jij schrijft dat...
Oh, sorry. Bij Christel Weersel weet ik dus dat ze graag spreken van betwiste gebieden.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel begrijpelijk. Kijk, als er ooit een twee-staten-oplossing zal komen, en dat zal nooit gebeuren hoor...
Mm.
Dat het dan gegeven wordt aan een volk dat dan voortaan de Palestijnen heet. Ja, dat is historische realiteit. Dat begrijp ik.
Maar je zegt die term is eigenlijk neutraler.
Maar de term is verwarrend. Want het is nu niet Palestijns gebied. Mm-hmm. Het is gebied waar altijd Joden en Palestijnen gewoond hebben onder vreemde overheersers.
Ja.
Denk maar aan... Oh nee, toen maar.
We gaan naar
verder, anders komen we nooit
tijd,
verder.
Tijd is belangrijk. Heeft Israël een Palestijnse staat of een potentiële Palestijnse staat tegengehouden?
In de 47, bij het besluit, november, mijn vader vertelde me nog dat hij met zijn oor aan de radio zat, want iedereen wilde horen wat daar uitkwam. En dat toen zo'n overweldigende meerderheid voor dat plan stemde, dat is werkelijk een godsgeschenk. Dat zou vandaag ondenkbaar zijn. Mm-hmm. Toen gebeurde dat. Toen hebben de Joden daarmee ingestemd. Mm-hmm. Dat is ontzettend belangrijk.
Het VN-verdelingsplan.
Dus ze hebben daarmee ingestemd, dit stuk is voor ons. En ze hebben daarmee dus ook gezegd, oké, dat andere stuk wordt toegewezen, terwijl het een deel was van het oude heilige land, mm-hmm. wordt toegewezen aan de Palestijnen. Dus niemand kan ze in dat opzicht verwijten maken. De Palestijnen op hun beurt hebben het geweigerd, mede onder druk van de omliggende Arabische landen. Want die zeiden, nee, wacht, ben je nou helemaal gek, we gaan dat, die Joden gaan we er gewoon uitsmijten. Mm-hmm. 200 miljoen tegen een paar miljoen Joden, dat is een klein kunstje. Ja. En dan krijgen jullie alles.
Dus zij hebben het verworpen.
Zij hebben het dus verworpen. Mm. Nu zullen hele slimme Palestijnen daar wel eens zich voor de kop voor slaan. Mm. Want ze hadden toen de Palestijnse staat kunnen krijgen. En weet je wat ze toen ook hadden kunnen krijgen? Oost-Jeruzalem. Mm. Dat hadden de Joden in principe mee ingestemd. De Joden hebben heel pragmatisch toen gedacht, wij moeten accepteren dat we in ieder geval onze eigen staat krijgen. Oké, jammer, dan krijgen we dit niet en we krijgen dat niet en dat niet. Maar toen maar.
Ja. En hoe zit dat met, dit gaat over 1947.
Dit gaat over, ja.
We zijn nu al ruim 75 jaar later. Heeft Israël, zeg maar, in die onderhandelingen over eventueel een twee-staten-oplossing of niet, de boel een beetje proberen tegen te houden?
Kijk, die twee-staten-oplossing, dat was een veel latere gedachte, als ik me goed herinner. Mm-hmm. Je moet, 48 en 67, dat ligt vrij dicht bij elkaar. Hè? Mm-hmm. Voor mij betekende wel dat ik van kleinkind en intussen een student was geworden. En dus net als veel andere studenten bloed gegeven voor die arme Israëlische soldaten. Mm-hmm. Vandaag zouden dus veel mensen geneigd zijn eerder bloed te geven voor die arme Palestijnen. Ik weet het niet. Maar in elk geval, dat was heel kort, 6 dagen... En dat heeft natuurlijk de hele situatie totaal veranderd. Mm-hmm. De Joden hebben Oost-Europa, Oost-Jeruzalem veroverd. En die zeiden in hun hart, we gaan hier nooit meer weg. Mm. Ik ontmoette een keer een Jood met een kippeltje op de Golanhoogte. Mm-hmm. Ik zei, dit is wel een belangrijk gebied hier. Hier komt al het water van Israël, komt hier vandaan. Ja. Moet het nou als een twee-staten-oplossing komt? Toen zei hij tegen mij, dit geven we nooit meer weg.
Nee.
En dat is de nieuwe situatie. En dat is de Palestijnen hun eigen schuld. Ze hadden Oost-Jeruzalem kunnen hebben. Nee, ze wilden alles. Nee. Nu zal er nooit een moment ontstaan dat Israël Oost-Jeruzalem weer prijsgeeft. Nee. En dat is een van die wonderbaarlijke dingen die horen tot die hogere regionen. Nee. Van de machten die boven de geschiedenis uitgaan. Onzichtbaar. Want Jeruzalem is de heilige stad van de Joden. Nee. De Mohammedanen hebben er de heilige stad van gemaakt. Het was helemaal niet de heilige stad van de moslims. Het staat niet in de Koran. Die uiterste synagoge waar de Koran over spreekt, dat is dan zogenaamde El Aqsa. Want nee, dat was een synagoge in Mekka. Ja. Ze hebben het, en dat is ook weer een geestelijke strijd. Ze hebben er een heilige stad van gemaakt. Ja. Waardoor Oost-Jeruzalem, met natuurlijk de Omar moskee en de El Aqsa moskee, ook tot heilige stad gebombardeerd. Waardoor zij het evenmin kunnen opgeven. Ja. Dit is de onmogelijke situatie.
Dan kom je in een soort van impasse.
Ja, dan kom je in een impasse. Het kan nooit meer veranderd worden.
Nee. We gaan naar onze volgende. 1948. Heeft Israël toen de Palestijnen verdreven uit het land?
Nee, ze hebben je zei de Palestijnen. Nee, de Palestijnen hebben Israël niet verdreven.
Nee, andersom. Heeft Israël toen de Palestijnen in 1948 verdreven uit Israël?
Nee, natuurlijk, die hebben ze ook helemaal niet gewild. Het was een verdedigingsoorlog. Mm-hmm. Ze verdedigden zich tegen de aanval van de Palestijnen. Maar wat wel gebeurde is, en daar praat ook niemand over. Mm. Ik bedoel, wat zou er vandaag gebeuren als Israël het zou verzinnen om bijvoorbeeld alle Palestijnen uit de Westbank te verjagen? Mm. Sommige mensen denken dat ze dat ook willen, maar daar is helemaal geen sprake van. Maar wat er toen wel gebeurde is dat de Arabieren alle Joden uit Oost-Jeruzalem verjaagd hebben. Mm-hmm. Ze hebben Oost-Jeruzalem toen voor zichzelf ingepikt. En alle Joden, die konden pas in 67 daar terugkeren.
Ja.
Hoor je nooit iemand over.
Ja.
Zij mochten dat wel doen blijkbaar, dat vindt de wereld heel gewoon. Net zoals al die 100.000 Joden verjaagd werden uit de Arabische landen. Mm. En de wijk moesten nemen naar Israël. Nee, men praat wel over die Joden die verjaagd werden, over de Arabieren die verjaagd werden in 48 uit Israël.
Ja, maar leg dat eens uit, die Arabieren die verjaagd werden uit Israël, wat gebeurde daar?
Ja, ik vind dat moeilijk. Ik heb evangelische Arabieren leren kennen, die zeiden ja, er is toen toch door Israël ook wel heel veel ondernomen om ze schrik aan te jagen en zoveel te verjagen. Dat moeten we ook niet ontkennen. Er zijn ook historici in Israël geweest die daarover geschreven hebben, dat was een feit.
Ja.
Maar het was ook een feit dat de omliggende landen zeiden tegen die Arabieren, ga dan nou maar tijdelijk weg, vlucht maar, want we gaan het hele land van Joden zuiveren. Als die oorlog voorbij is, kunnen jullie allemaal weer terugkeren.
Ja, maar dat gebeurde niet.
Nee, maar het verschrikkelijke is, ze zitten nog steeds na 75 jaar in die vluchtelingenkampen.
Ja.
En een van de redenen waarom een twee-staten-oplossing niet mogelijk is, dat is omdat al die mensen na 75 jaar nog steeds zitten te wachten, dat zijn dan hun nakomelingen intussen, dat zij ook terug zullen keren naar het land Israël.
Ja.
Daar is er geen sprake van.
Je noemde net de Joodse vluchtelingen die in de 1948 en in de jaren daarna uit de Arabische landen zijn verdreven. Wat gebeurde daar?
Moet je nagaan dat dat waren Joden die vaak in relatieve vrede geleefd hadden, eeuwenlang. Het is in Spanje waar Joden en moslims en christenen in redelijke harmonie samenleefden. Dat kwam wel doordat de overheersers moslims waren. Maar na 48 veranderde dat. Was de vijandschap zo ontzettend groot dat zeker 800.000 Joden toen uit die omliggende landen noodgedwongen de gebieden van hun voorouders moesten verlaten om naar de staat Israël te gaan. Dat waren eigenlijk in hun cultuur ook te horen door Arabische mensen. Die spraken Arabisch, niet Hebreeuws. Dat hebben ze allemaal geleerd toen ze in Israël aankwamen.
Ja.
En weet je, dat is een van die dingen die gewoon vergeten worden. Men heeft het wel over die 700.000 Palestijnen die verdreven zijn uit wat de staat Israël werd.
Ja.
Verdreven, maar ook gedeeltelijk vrijwillig gegaan. Op aandrang van de omliggende Arabische landen. Daar heeft men het over, maar niet over die 800.000 die uit de Arabische landen noodgedwongen naar Israël moesten uitwijken.
Hoe komt dat? Dat die niet meer worden genoemd?
Ja, dat is juist nog waar we het steeds over hebben en dat moet ook. Dat is die strijd in de hemelse gewesten. Daar zit iets demonisch in. Ik zei ooit tegen een Joodse rabbi in Jeruzalem, die ook hier erg bekend is, antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. Hij snapte meteen wat ik bedoelde.
Hoe bedoel je dat? Leg
het Hij is slimmer dan jij dan, hè? Hij zei, hij snapte dat. Antisemitisme is namelijk iets dat heel diep in mensen zit. Het is iets niet in normale psychologische categorieën te verklaren. Die jodenhaat, die afkeer. En dat kan alleen als er een Satan is en als er een Satan is, dan is er een God.
Mm.
Want die haat is een haat tegen Gods volk. En dat is een haat tegen God zelf.
Ja.
Hoe kun je je voorstellen dat er een haat is tegen God die zo sterk is als er geen God zou bestaan? Dat bedoelde ik tegen mijn rabbijnse vrienden.
Ja, maar je zegt het is ook echt antisemitisme. Die Joden die werden gedwongen om te vluchten naar Israël.
Ja.
Nu zijn ze in Israël. Maar we gaan even naar onze volgende stelling.
Absoluut.
Laten we het hebben over de Arabische Israëli's. Want je hebt Palestijnen, dat zijn mensen die geen Israëlische nationaliteit hebben. Maar je hebt ook 1,5 miljoen Arabieren die in Israël wonen, die daar staatsburgerschap hebben. Gewoon Israëli's zijn en mogen stemmen en alles. Wat is hun situatie?
Ja, daar hangt weer vanaf met wie je praat. Ik heb met evangelische gepraat.
Ja.
En die weten ook wel, die realiseren zich ook wel, hoewel ze Israël als volk lief hebben vanuit de oude beloften van God in de Bijbel, voelen ze zich natuurlijk ook wel tweederangs burgers. En dat zijn ze vaak ook wel. Ook omdat, ja, Israëli's zich wat dat betreft ook niet altijd lief gedragen hebben naar hen toe. De andere kant is dan toch ook weer dat de Palestijnen, in zekere zin de Arabieren, het nergens zo goed hebben als in Israël. Het is het enige democratische land, hè?
Ja.
In die hele wijde omgeving. Het is toch ongelooflijk? Het is het enige land waar ze vrijheid hun mening mogen zeggen, zonder opgepakt te worden. Ze hebben daar een eigen politieke partij, of partijen, dat weet ik niet, die in vertegenwoordigd zijn in de Knesset. Ze mogen in Israël meer zeggen als kritiek dan ze in enig ander land mogen.
Ja.
Denk aan Mahmoud Abbas, die al, ik geloof 19 jaar, maar corrigeer me maar, geen verkiezingen heeft gehouden. Waarom? Omdat hij zelf aan de macht wil blijven.
Dat is de Palestijnse leider. Hè?
De Palestijnse leider die dus op de Westbank zit, van El Fatah, de opvolger van Yasser Arafat. Hamas, geen enkel benul van democratie, alleen maar van overheersing, van knechting, aan de macht blijven. Nergens hebben de Arabieren, de Palestijnen het zo goed als in Israël zelf. Al zullen zij liever de nadruk leggen op de bezwaren, dat kan ik ook begrijpen.
Ja.
Ik herinner me in Nazareth dat ik daar die mensen, die, als je maar een vinger gaf, want ik was altijd aan het vragen. En als je een vinger gaf, dan kwamen die klachten er allemaal uit. En dat begreep ik ook wel een beetje. En dan zei, en jullie bedrijven zo goed als... Ja, maar we zijn niet vrij. Ja. We zijn niet vrij. Ja. Wij zouden hier de baas willen zijn. Dat is eigenlijk wat ze
dat
zeggen.
Dat is wat ze zeggen, ja. Twee-staten-oplossing, laten we het daarover hebben.
Ja.
Is een twee-staten-oplossing de beste oplossing voor het conflict?
Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die al die feiten niet kennen, dat zouden denken. Dan heb je twee partijen, twee, allebei hun eigen staat enzovoort. Er is een praktisch bezwaar, dat staat niet eens in die stellingen, dat je moet vrezen dat die Palestijnse staat, die dan soms maar 15 kilometer van de zee verwijderd is. Hè. Zo smal is de staat Israël dan. Die wordt volgestopt met wapens om alsnog te proberen Israël te vernietigen. Want geen Palestijnse organisatie heeft ooit de staat Israël erkend. Wel het bestaan van de staat, ja, daar kun je moeilijk omheen. Maar ook in de Oslo-akkoorden ook, hebben altijd geweigerd de staat Israël te erkennen. Een twee-staat-oplossing veronderstelt dat die ene staat die andere ook herkent. En omgekeerd.
Maar dat gebeurt niet.
Dat kunnen ze niet.
Nee.
En dat is ook begrijpelijk. Het is land van Allah sinds de 7e eeuw, sinds de islam daar is binnengedrongen. Het land behoort aan Allah, dat kan je nooit meer aan Joden en niet-moslims weggeven. Dat bestaat helemaal niet.
Nee.
En,
het is best een beetje uitzichtloos als je het zo schetst, want het conflict sleept
nog niet eens de Oost-Jeruzalem genoemd, dat hebben we straks al over gehad.
Ja.
En dan die terugkeer van al die vluchtelingenkampen, van die vluchtelingen die in die kampen zitten. En we denken van de nederzettingenpolitiek die Israël niet zou willen opgeven.
Ja, dus... daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
Oh.
Maar het verwijt wat je ook wel eens hoort van is dat de fout eigenlijk 75 jaar of 80 jaar geleden is begonnen. Namelijk dat vanuit het Westen een soort van Joodse staat is gesticht ten koste van Arabieren. Dus met andere woorden dat het een soort kolonialistisch project is geweest van het Westen.
Allemaal flauwekul, joh. Mm-hmm. Weet je, de Britten zaten enorm met de Joden in hun maag. Hun sympathie, bij de meeste althans, lag bij de Arabieren. Dat was politiek gewoon het slimste. Ze hadden ooit notabene de Balfour Declaration gehad. Een verklaring van tientallen jaren eerder. Waarin een Lord Balfour, een minister in Engeland, gezegd had. Nee, ze moeten een eigen thuisland krijgen. Dat is nog niet een staat, hè? Maar wel toch een eigen thuisland. Daar zaten ze mee, want het was voor de Britten veel voordeliger om vriendjes te blijven met de Arabieren. Daar had je er duizend keer zoveel van. En de olie. En dat werd steeds moeilijker, want de Joden verweerden zich. Je had de Haganah, je had de Maccabeërs, dat waren zelfs, wij zouden vandaag terroristische groeperingen noemen, die enorm tegen die Britten tekeer gingen. Omdat zij zich in hun vrijheid aangetast voelden. Zij waren bezig dat land op te bouwen. Dat land was 100.000 jaar verwaarloosd. De Arabieren hebben daar niks mee gedaan. Dat waren nomaden, straatarm. Ongelooflijk achtergesteld. En daar komen deze Joden, die hebben het hele land opgebouwd.
Ja.
En die laten zich nu door die Britten vertellen dat die nou wat er nou met dat land moet gebeuren. En toen hebben de Britten uit een soort wanhoop gezegd, nou ja, laat dan de Verenigde Naties maar beslissen.
En die besloten in 47.
En die hebben toen, hebben een aantal landen, onafhankelijke landen, dus geen Britten en geen Arabieren, blablabla. Een aantal onafhankelijke landen hebben een comité gevormd en die hebben toen een voorstel gemaakt. En het voorstel was die twee staten oplossen. Ja, dat was op zichzelf fenomenaal, in die tijd fenomenaal.
Ja.
Maar men heeft later de eigen ruit ingegooid en nou is er nooit meer wat van terecht gekomen.
Ja. Nou, je noemde al twee keer volgens mij de nederzettingen. Dat zijn de Israëlische dorpen, settlements in Judea en Samaria, in de westelijke Jordaanoever. Heel veel mensen zeggen het grootste probleem of het grootste obstakel voor de vrede is die nederzettingenpolitiek. Hoe reageer jij daarop?
Ik zou vertellen, Sarah, dit vind ik een van de moeilijkste problemen.
Mm-hmm.
Aan de ene kant, nogmaals, je kunt niet zeggen ze pikken aan Palestijns land in, daar hebben we straks over gehad. Dat land, daar hebben Joden en Palestijnen gewoond. Je kan niet zeggen, de een heeft er meer recht op dan de ander. Dat is onzin. Dus dat zij daar, sinds ze dat land, zeg ik dan toch maar, bezet hebben, dat zij daar nederzettingen bouwen, dat is precies zoals de situatie als voor 48, toen het land van niemand was, van de Turken, toen ook de Joden daar hun nederzettingen hebben gebouwd. Dus dat kun je wel begrijpen. Maar aan de andere kant, als je vaak ziet, en ik weet wel dat die beelden gekleurd zijn en eenzijdig, wat een toch ook wel een zeker religieus fanatisme daarbij aan te pas komt. En wat een lelijke houding tegenover de Palestijnen. Mm. Een van de mooiste dingen deze 4 weken vond ik een filmpje op de NOS van een Palestijns dorpje en een Joods dorpje daar in dat gebied. Heel dicht bij elkaar. Ja. In volkomen vrede en harmonie.
Dus het kan wel.
Dus het kan wel. Mm. Dus het kan wel.
Want die stellingen zijn, we zijn er bijna doorheen. Als we kijken naar de toekomst, is er een oplossing voor dit conflict?
Ja, ik vertel graag, ik heb het hier en daar al verteld, als ik in Israël in de taxi zat, dan vroeg ik aan de chauffeur altijd, are you Jewish or Arabic? Als hij zei Arabier, dan zei ik, ben je Jood, ben je Christen of ben je Moslim? Mm-hmm. En als hij zei Christen of Moslim, maakt niet uit, bij alle drie de gevallen, dan zei ik, wat is nou de oplossing, hoe moet het nu hier verder met deze stad? En al die verdeeldheid, en luisterde ik naar wat ze te vertellen hadden. En één keer was er een christen-Arabier die zei tegen mij, only Jesus can solve the problem. Ik was zo ontroerd, ik word het nou weer als ik erover praat, dat ik hem omhelsde te midden van het drukke verkeer. Dus het is een wonder dat we daar nog weer goed uitgekomen zijn. Deze man zegt het. Want er is geen politiek probleem in de wereld waarvan je ooit moet zeggen dat is onoplosbaar. Altijd zijn er weer oplossingen gevonden. Maar dit... En dat komt doordat dit niet gaat om politieke verschillen. Dit gaat om een strijd in de hemelse gewesten. Daarbij moet een overwinning worden behaald. Een overwinning van Christus tegen de machten. Ja. En dat betekent dat hij straks zal terugkeren om die overwinning te behalen.
Ja, je gaat nog een stuk uit de Bijbel met ons.
Mag er twee heel korte zijn?
Dat mag.
Die ene is heel bekend. Wij leerden op de zondagsschool altijd Jesaja 9 vers 5. En dat zeiden we dan met kerstfeest natuurlijk op in de gemeente. Maar we leerden nooit vers 6. En dat vind ik zo jammer. Ga ik nou erbij lezen?
Oké. Okay.
Het zal voor sommige mensen misschien wel openbaring zijn.
Jesaja 9 vers 5.
9 vers 5 en 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En nou komt het. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Dat wil zeggen, hij zal zitten op de troon van David en over zijn koninkrijk. Dat is Israël, maar ook de hele wereld. Om het te grondvesten en het ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Hmm. En een vers uit het Nieuwe Testament, Openbaring 1, wat eigenlijk stoelt op plaatsen uit het Oude Testament. Uit Daniel 7, hij komt met de wolken. Hmm. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg, Zacharia 14. Openbaring 1, vers 7. Denk ik het goed, ja. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde, dat is nou echt vervangingstheologie, dat moet natuurlijk zijn, alle stammen van het land. Alle stammen van het land zullen rouw over hem bedrijven. Net als die broers van Jozef. Begon met schrik en dan komt het herstel, als ze zien dat alles goed komt. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ja. Dus daar kijken we naar uit. Dat is de oplossing.
Ja, mooi. Willem, ik ga jou zo vragen om met ons met gebed af te sluiten.
Ja,
heel veel kijkers in al onze uitzendingen vragen zich ook af van waar moet je nou voor bidden in zo'n moeilijke tijd? Heb je daar een korte antwoorden op?
Moet ik die eens zeggen dat antwoord voordat ik ga bidden?
Ja.
Ik ga niet aan de Heer voorschrijven dat hij alsjeblieft onmiddellijk Israël tot staan moet brengen, want er worden zoveel mensen omgebracht. Dat weet ik niet. Maar ik wil ook graag dat Hamas verdwijnt en vernietigd wordt. Dus dat weet ik niet. Wat ik wel bid is, hoe lang nog, Heere, kom spoedig. Mm-hmm. Ja, zo eindigt het Nieuwe Testament, hè. Amen, kom Heer Jezus.
Ja. Wil je met ons bidden?
Ja. Trouwe Heer, Almachtige, die zit aan Gods rechterhand, onze Heer Jezus Christus. U hebt het gezegd, alle macht, dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Maar we lezen ook in de Hebreeënbrief, nu zien wij nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Maar wij zien Jezus, zittend aan de rechterhand van God. En we zien uit naar het moment, Vader, dat u tegen uw Zoon zult zeggen, de tijd is gekomen. Heer, als we nadenken over de vraag wat we bidden zullen in deze moeilijke situatie, dan weten we niet wat we bidden zullen, want we zien de verschrikkingen die in Gaza plaatsvinden. Maar we zien ook de verschrikkingen die Hamas aangericht heeft in Israël. We zouden willen dat Hamas van de aardbodem verdwijnt. Maar we zouden ook willen dat nog ontzettend veel kindertjes in Gaza zouden worden gespaard. En we weten niet wat de oplossing is. Het is een duivels dilemma. Maar u bent machtiger dan de duivel. Daarom bidden we u dat u wijsheid geeft aan de leiders in Israël, maar ook aan de wereldleiders die allemaal één voor één hun opwachting daar hebben gemaakt, om tot goede besluiten te komen. Om die macht van de tegenstanders van Israël te breken. Heren, maar bovenal, laten vele harten in Israël zelf aangeraakt worden. Mensen die gaan nadenken over wat er aan de gang is. En zich dan hopelijk die oude God van Israël gaan herinneren. Die hun voorouders vroeger gediend hebben. Er zijn zoveel geseculariseerde Joden die niets meer met u hebben. Heren, laat er nog velen tot nadenken worden gebracht. Opdat hun hart mag uitgaan naar de God van Israël. En naar de Torah van Israël. En misschien zelfs dat ze ogen geopend mogen worden voor de Messias van Israël. En bovenal, heren, we zien uit naar het moment dat er, als de Heer Jezus komt, de ogen van velen, velen zullen worden geopend. Het zal eerst enorme schrik teweeg brengen, maar dan vreugde als u ziet dat u komt, als ze zullen zien dat u komt om hen te verlossen en te bevrijden. Heren, we zien uit, ook wij als christenen, we zien uit naar dat rijk van vrede en gerechtigheid dat dan tot stand gebracht zal worden. We kunnen het ons bijna niet voorstellen. Want we hebben ook nog Oekraïne, we hebben ook nog Jemen, we hebben ook nog Ethiopië, we hebben ook nog, ik weet niet wat voor strijd allemaal in deze wereld. Wat zal het zijn als ooit, de Heer Jezus, u zelf hier, zult zitten op de troon van uw vader David, om vrede en gerechtigheid op deze aarde te vestigen. Alleen u kunt het. Geen wereldmacht, geen president van welk land dan ook, zal dat kunnen. Dan zullen de machten verslagen worden. Want het gaat niet om mensen. Het gaat om de strijd in de hemelse gewesten. Dan zal eindelijk Satan gebonden worden. Heren, daar zien we naar uit. Geef dat veel Joden en veel christenen. En zelfs moslims die toch ook geloven dat Jezus zal terugkeren op aarde. Dat we allemaal samen mogen verlangen naar dat grote moment. En er een verbroedering zal plaatsvinden tussen alle die uitzien die zich zullen onderwerpen aan de God van Israël. En aan de Messias van Israël. Dank u voor de wonderbare belofte van uw woord. Laten die in vervulling mogen gaan, heren, nog in onze tijd. We prijzen u en loven en danken u bij voorbaat. Voor alles wat u nog in Israël en in deze wereld gaat doen. We bidden u dat in de wonderbare naam van uzelf, onze Heer Jezus Christus. Amen.
Amen. Dankjewel, Willem Ouwenel. Bedankt dat je luisterde naar de Bijbelpodcast van Christen voor Israël. Volg ons op Spotify of abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog veel meer Bijbelstudies over Israël.